Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, uit Psalm 72, daarvan vers 1 en 6. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid, aans koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook het zesde, ja, elk de vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 1 en 6 van Psalm 72. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen wij Psalm 38, vers 21. Daarna wordt u voorgelezen uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 15, de versen 21 tot en met 25. We luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 38, vers 21. En we lezen Matteüs 15, vers 21 tot en met 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zone Davids, ontfermt u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den onderkens voor te werpen. En zij zeide, ja, Heere, doch de onderkens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
De gelezen geschiedenis vormt ook de tekst voor de prediking, met als kerntekst het middelste gedeelte van vers 28, de woorden die de Heere Jezus richt tot de vrouw, Matteüs 15, vers 28, O vrouw, groot is uw geloof. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 87, versen 3 en 4, 87, 3 en 4. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Als antwoord op de prediking zingen we op Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Gemeente, zou u een groot geloof willen hebben? Een groot geloof. Misschien zeg jij, ja, als het maar een echt geloof is, nietwaar? Zaligmakend, en natuurlijk, dat is het belangrijkste. Alleen een waar geloof heeft waarde en verbindt aan Christus. En toch, deze vraag aan het begin van de preek. Zou je nou ook een groot geloof willen hebben? Omdat een groot geloof het meest tot eer van de Heere is. Omdat een groot geloof de Heere het meest bewondert. Omdat een groot geloof de meeste vruchten draagt. Wat is dat, een groot geloof? Hoe kom ik daaraan? We zien dat in de geschiedenis van de Canaanese vrouw. We zetten als thema boven de preek het geloof van de Canaanese vrouw. Drie gedachten. Dat geloof doet haar uitgaan naar Jezus. En ze neemt de toevlucht tot Jezus. Dat geloof wordt beproefd door Jezus. En in de derde plaats, het wordt geprezen door Jezus. Het geloof van de Canaanese vrouw, en dat is een groot geloof, doet haar uitgaan naar, wordt beproefd door en wordt geprezen door Jezus. Gemeente, we lezen in vers 21, en Jezus vandaar gaande vertrok. Waar was hij dan eerst? Waar gaat hij naartoe? In hoofdstuk 14 lezen we hoe de Heer Jezus na de overtocht over het meer was aangekomen in het land Genezaret. Dat was een vlakte ten noordwesten van het meer van Galilea. De Heer Jezus had daar wonderen gedaan, veel wonderen gedaan, zoals hij heel veel wonderen deed daar rondom dat meer en veel gepreekt heeft rondom dat meer. Maar het was daar ook in Genezaret gekomen tot een botsing met de fariseeën en de schriftgeleerden. Die mensen die al eerder een plan hadden beraamd om Jezus uit de weg te ruimen. En dat plan leeft ook nu in hun hart. In hoofdstuk 15 steekt de ergernis van de Joodse leiders de kop op. En er gaat dusdanige dreiging van hen uit naar de Heer Jezus toe dat hij genoodzaakt is om te vertrekken. Immers het uur van zijn lijden en sterven, het uur van zijn sterven, is nog niet gekomen. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen, het gebied van Tyrus en Sidon. Twee steden helemaal in het noorden van Israël, aan de Middellandse Zee. Dat was heidens gebied. Tyrus en Sidon, het waren steden, handelssteden, die ons in het Oude Testament worden getekend als symbolen van trots en goddeloosheid. In Jesaja en in Ezechiël kunt u dat lezen. En daar wordt ook voorzegd dat deze twee steden, Tyrus en Sidon, door het oordeel van God getroffen zullen worden. Vanwege de goddeloosheid die er is in die steden. Maar hier in deze tekst is geen sprake van oordeel, integendeel. Hier betreedt de zaligmaker van zondaren dit heidense land. Waarom? Is het om weg te vluchten uit Genezaret, omdat hij nog niet moet sterven op dit moment? Of zou het zijn vanwege die vrouw, die moeder? Met haar kind. En zoals we lezen dat Jezus door Samaria moest gaan vanwege die Canaanese vrouw. Zou het zo ook niet zijn dat hij daarom naar de delen, naar het gebied van Tyrus en Sidon gaat. En ziet, zo lezen we. Een Canaanese vrouw uit die landpalen, uit die streek. Komende riep tot hem, zeggende, Heere, Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk, is vreselijk van de duivel bezeten. Ziet, zo zegt Matthäus. Let eens op, hier in dit gedeelte in Israël vond de Heere Jezus tegenstand en vijandschap. Daar werd de vergadering belegd. Hoe kunnen we Jezus doden? En ziet, kijk eens wat hier gebeurt. Hier is iemand die hem nodig heeft. Een vrouw. En nota bene, een Canaanese. Gemeente, de Joodse lezers van Matthäus, die zullen de rillingen over hun rug krijgen als ze dat woord lezen. Een Canaanese. Dat is een heidin. Dat is een Canaaniet. Ze komt uit het geslacht van Canaan, de zoon van Gam. En ze wordt in de Bijbel gezien, in het Oude Testament gezien, als iemand die onrein is, als iemand die goddeloos is. De Canaanieten die worden in de schrift ons getekend als een volk dat Israël had doen zondigen. De Canaanieten die waren vervloekt, zo lezen we in de Bijbel. Het land Canaan spuugde dat goddeloze volk uit vanwege de gruwelijke zonden die ze bedreven. U leest dat in Leviticus 18, vers 28. De Heere had in het Oude Testament bevolen om dat volk van de Canaanieten uit te roeien. Maar hier is er een. Eigenlijk had deze vrouw er niet moeten zijn, er niet mogen zijn. Het volk moest uitgeroeid worden. Bij dat volk hoorden ze, deze vrouw. Deze gelovige vrouw. Want dat is ze. Zij wordt niet pas een gelovige als de Heere Jezus tegen haar zegt, o vrouw, groot is uw geloof. En ze wordt niet pas een gelovige als ze ervaart dat de Heere haar gebed hoort en verhoort. En ze wordt niet pas een gelovige als ze thuis komt en ze ziet hoe haar kind, haar dochter, genezen is. De Heilige Geest heeft het geloof al in haar gewekt. Voordat de Heere Jezus naar de delen van Tyrus en Sidon vertrok. Hoor maar wat ze zegt. Heere, zoon van David, ontferm u mijner. Daarmee beleidt ze dat de Heere Jezus de lang verwachte, de beloofde Messias is. In Israël is de Heere Jezus nog maar zelden zo genoemd met die uitdrukking. Maar deze Canaaniet, die weet het, die ziet het, die beleidt het, die erkent het voluit. Hoe weet ze dat? Ja, zou dat niet zijn door het woord? Wellicht heeft ze kennis gehad van de profetieën uit het Oude Testament. Ze heeft bovendien van Jezus gehoord. De verhalen over hem waren doorgedrongen in Tyrus en Sidon. Zijn gerucht was uitgegaan, lezen we in Matthäus 4 en hoofdstuk 9. En die vrouw die heeft het gehoord, er is iemand die wonderen doet, die zieken geneest, die doden opwekt. En die vrouw die wist het, die leerde het, door het werk van de Heilige Geest. Nee, dit is niet zomaar een wonderdoener. Hij is het, de beloofde zoon van David, die komen zou. Ja, hoe weet je dat, vrouw? Omdat de schriften van hem getuigen natuurlijk. Hij is het die komen zou om zijn volk te verlossen. Is hij in de buurt? Is hij in het gebied van Tyrus en Sidon in de delen? Dan moet ik naar hem toe om hulp voor mijn dochter. En zo gaat ze. En ziet, een Canaanese vrouw riep tot hem, zeggende: Heere, gij zoon van David, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk, is vreselijk bezeten van de duivel. Ze roept, aanhoudend roepen, zo blijkt uit de tekst. Aanhoudend roepen. En ze belijdt hem als de beloofde zoon. Ziet u dat het een gelovige vrouw is? Je ziet het direct. Is dit niet het belangrijkste kenmerk van het geloof, gemeente? Het vluchten tot Jezus. Met de nood van je leven. Ja, er is grote nood gekomen in haar leven. De duivel heeft bezit genomen van haar dochtertje. Deerlijk bezeten, vreselijk bezeten, lezen we. Ja, dat is onvoorstelbaar wat dat geweest moet zijn. We kennen de geschiedenis van de bezetene uit Gadara, nietwaar? De jongen die naakt rondliep, die schreeuwend rondliep, die zichzelf met stenen sloeg, mishandelde. Of de maanzieke knaap die zichzelf in het vuur wierp, in het water, in de singel. Aangeport door de duivel, door de Satan. Wat een zorg en leed moet dat geweest zijn voor deze moeder. Ze moest haar dochtertje altijd in de gaten houden. Ze kon dat kind nooit alleen laten. Dat kon er niet gebeuren. Prooi van de overste van de macht van de lucht. De vorst der duisternis. De mensenmoordenaar van den beginnen. Je kind moet maar in handen zijn van een moordenaar. En nu is Jezus daar. En ze weet het. En ze gelooft het. Hij kan haar helpen. Bij hem moet ze zijn. En ze zoekt hem op zodra ze hoort dat hij in de buurt is. En zodra ze hem in het oog krijgt, begint ze te roepen. Aanhoudend roepen. Heere. Ja, dat is ook zo'n kenmerk van het geloof, nietwaar? Niet alleen het vluchten tot de Heere Jezus Christus, maar ook het aanroepen van de Heere Jezus als Heere, als gebieder, als diegene die macht heeft om te genezen, als diegene die het voor het zeggen heeft over ziekte en dood. Als diegene die boven haar staat en voor wie zij moet buigen. Heere. Gij zoon van David. Ja, zo beleidt ze hem. Ze weet en ze gelooft wat de schriften, het woord van hem, getuigt. En ze neemt Gods eigen woord in de mond als ze Jezus aanroept. Als je niet weet wat je moet bidden, ja, bid dan de psalmen maar, niet waar. Zo neemt deze vrouw ook het woord van de Heere zelf, gij zoon van David, in de mond. Om hem aan te roepen. De gemeente, leg uw leven er eens naast. Het voert natuurlijk te ver om bij al deze aspecten op deze plekken toepassing te maken. Maar ja, let alleen maar op dat belangrijkste. Maar uitgaan naar de Heere Jezus Christus. Kent u dat? Is dat er in uw leven gekomen? Die eerste keer. Dat je tot hem vlucht. En is er een gedurig uitgaan naar hem? Dat is nodig om getroost te leven. Dat je Christus kent. En dat je je zaligheid bij hem zoekt. Nodig om eens zalig te kunnen sterven. Dat is niet vanzelfsprekend, gemeente. Van nature staan we met de rug naar hem toe. Met de rug naar God toe. En hebben we de Heere Jezus niet nodig. We liggen van nature onder het oordeel zoals we geboren zijn. Vanwege onze zonde. En zoals dat geslacht van Kanaan er eigenlijk niet had moeten zijn. Ze moesten uitgeroeid worden, had de Heere bevolen. Zo hebben wij het ook niet verdiend dat we er zijn. De Heer had het gezegd tegen Adam en Eva. Ten dagen als je daarvan eet, moet je de dood sterven. En de dood kwam ook. Maar nog niet die dood in de meest diepe zin van het woord. Adam en Eva mochten blijven leven. En de levensvorst werd aan hen beloofd. En toch, geestelijk dood, liggend onder het oordeel. Dat zijn we van nature. Beseffen we dat? Ja, dat horen we genoeg, zegt u. En waar brengt je dat dan? Het gebeurt misschien wel dat je soms hebt dat je er onder een preek wat nadrukkelijker bij stilgezet wordt. Of dat er iets gebeurt in de samenleving van Urk dat er iemand, ja, plotseling sterft. Dan komt de vraag naar je toe, ja, wat als ik het geweest was? Maar na een paar dagen dan ebt dat zo weer weg. En iemand zegt misschien wel, ja dominee, je kunt het zelf niet geven, hè? Je kunt jezelf niet bekeren in dat ware geloof, dat moet je geschonken worden. En dat is allemaal waar en vervolgens lees je weer verder in je terdege. Of in je roman of in je oudvader. Maar zonder dat je tot Christus vlucht. Dat is allemaal ongeloof, gemeente. Die koningszonde die ervoor zorgt dat we maar blijven steken in het oppervlakkig beamen van onze nood. En dat we het erin uit kunnen houden. En we denken ten diepste, ja, morgen zal ik er dan ook nog wel zijn. Anders zou u wel anders gaan leven, nietwaar? Ongeloof, ook in de waarachtigheid van het woord van God, als het erom gaat hoe God ons leven ziet en hoe God ons beoordeelt, als we zonder zijn zoon leven, zonder Christus. Ongeloof dat ons zo bij de Heere Jezus vandaan houdt. Als Gods geest werkt in je hart, dan wordt het anders. Dan krijg je verzoening nodig, het bloed der verzoening nodig, dan kan je niet meer verder leven. Dan moet er wat gebeuren. En dan leer je om de toevlucht te nemen. Roepend om genade. Tot de Heere Jezus Christus. En dan ga je voor jezelf. En voor je kinderen. Ja, als je oog krijgt voor hoe noodzakelijk Hij is. En hoe noodzakelijk het is om de Heere Jezus te kennen. Dan word je ook bewogen met anderen. Mensen om je heen. Familieleden. En zeker je eigen kinderen, als u die mag hebben. Hun nood wordt jouw nood. Dan ben je er niet tevreden mee dat ze netjes leven en netjes in het spoor gaan. Keurig naar de kerk 2 keer per zondag. Maar nog een tikje verlangen. Dat ze hun zaligheid buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus leren zoeken. En dan ga je dan om vragen. Heer, zou u in hun hart willen werken en wonen? Ontfermt u zich. En wat doet de Heere dan? Zullen we eens kijken wat er gebeurt. In het tweede punt. De moeder, ze loopt roepend om hulp achter de Heere Jezus en zijn discipelen aan. Ze blijft maar roepen. Heere, gij zoon van David, ontferm u mijner. Heere, gij zoon van David, ontferm u mijner. Mijn dochter is vreselijk bezeten van de mensenmoordenaar van den beginnen. En wat lezen we dan? Doch hij antwoordde haar niet één woord. Jezus zwijgt en hij loopt door. Hij negeert haar, zo lijkt wel. Dat kan toch niet waar zijn? Dat kan toch niet? Hier is een vrouw, een moeder en haar kind is er vreselijk aan toe. Het is echt nodig dat hij haar helpt en ze belijdt hem als zoon van David. Het geloof is in haar hart en ze kan niet meer zonder hem. En de Heer Jezus loopt door. Hij geeft helemaal geen antwoord. Dat kan toch niet? Natuurlijk, hij hoort het wel. De Heere hoort alles. En hij weet ook wel van het verdriet van die moeder. En hij weet wel hoe erg het is met dat kind. Hij weet alles. En ik kan ook helpen. Ja, wat dacht u? Hij kan ook alles. Hij is Heere, staat er. Maar waarom antwoordt hij niet? Juist nu die vrouw het zo nodig heeft. Misschien zijn er wel mensen in de kerk die er iets van ervaren hebben in hun leven. Je smeekte. En je riep tot God. Misschien nu wel op dit moment. Of in deze periode. En er gebeurt maar niks. Hij houdt zich als doof. En dat kan, dat zegt Psalm 28 vers 1. Waarom? Hij antwoordt niet. Psalm 22 vers 3. Je leest het vaker in de psalmen. Maar kan dat moeilijk zijn? Of zit je daar niet mee? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je wel bidt om vergeving en bidt om genade en bidt om een nieuw hart. Hè? Dat is een hart wat de Heer Jezus nodig heeft. Dat verdriet krijgt over de zonde, over verkeerde dingen, een nieuw hart. En dat de Heer Jezus nodig heeft. Je bidt er allemaal wel om, maar ja, als je gebeden hebt, dan heb je dat weer gedaan. En dan ga je slapen en dan ga je naar school of ga je naar je werk. En je bekommert je er eigenlijk niet om of de Heer wel hoort. Ook zulke mensen zitten er in de kerk. Maar als Gods geest werkt in je hart, dan ga je ermee zitten, hè, als er geen antwoord komt. Als het stil blijft. Daar heb je geen vrede mee. Daar heb je geen vrede mee. De Dordtse leerregels die zeggen, de verberging van het aangezicht van God is bitterder dan de dood. Samuel Rutherford, Schotse dominee. Hij zegt ergens, de stilte van mijn God is voor mij een hel. En dat meende hij. En dat was ook doorleefd, ja. Een hel, niet de hel, maar een hel. Zo erg, de stilte van mijn God. Als hij niet antwoordt, als ik zo weinig van hem ervaar. Kent u dat? Ook in het leven van Gods kinderen, gemeente, kunnen er perioden zijn dat alles zomaar weer voortkabbelt. En die perioden die kunnen er helaas zo vaak zijn. Ja, het is niet anders dat we zo weinig ervaren van het spreken van de Heere, dat Hij zichzelf aan je openbaart. En je ziet daar zo weinig naar uit. In plaats van dat je elke zondag naar de kerk gaat, Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Mag ik iets beleven, iets ervaren, iets ontvangen voor mijn hart. Allemaal zo gewoon. Dat is erg, want dat heeft als oorzaak dat we de dingen van beneden veel belangrijker gaan vinden dan de dingen van boven. Hè? Dat we onze afhankelijkheid niet werkelijk inleven. Dat we oppervlakkig kijken naar onze zonde en schuld en oppervlakkig kijken naar wie de Heer Jezus is. Alles hangt met elkaar samen. En dan verslapt het lezen van het woord, het gebed, het zakt in. Je bidt wel, maar je staat op en ja, je bekommert je niet om het antwoord. Dat doen de jonge mensen ook wel eens. Hè? Als je in de vakantie, dan ben je weg geweest, je hebt gevist of zo een hele morgen. Of je bent bezig voetballen en dan kom je thuis en dan heb je zin in wat drinken. En dan roep je eerst, moeder, moe. Nou, dan hoor je niks. En dan denk je, nou ja, laat ook maar. Ik pak zelf wat drinken uit de koelkast. En je vliegt weer naar buiten. Heb je je moeder dan echt nodig? Nee. Er is geen noodzaak. Er is geen noodzaak. Ja, als je misschien gevallen bent en heel je knie ligt open, dan ga je net zo lang roepen en dan ga je net zo lang zoeken totdat je moeder er is. Maar anders, ja. Nou, zo is het ook vaak in het geestelijk leven. Je roept wel, maar hebt de Heer eigenlijk niet nodig. Als u het erkent, gemeente, zou je het niet belijden. Zou je niet vragen om vergeving. En zou je Gods geest niet smeken of hij dit nou wil veranderen. Of hij je wil laten zien wat je mist. Hoe rijk die ervaring is als God antwoordt. Als God met iets komt wat nou precies gepast is bij jouw nood. Als God je wijst op het bloed van de verzoening. Als hij dat aan je hart drukt. Het bloed dat je zo nodig hebt vanwege de zonde. Kijk eens wat die vrouw doet. Die moeder uit de streek van Tyrus en Sidon. Zij heeft de Heer Jezus wel nodig. Zij kan geen genoegen nemen met het uitblijven van het antwoord van de Heer Jezus. Ja, hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, de Heer Jezus die antwoordt niet en hij loopt door, zo lijkt het. Maar met een onzichtbare hand trekt hij die vrouw achter zich aan. Dat is zijn werk. Daarom houdt ze aan met roepen. Heere, Zoon van David, ontferm u mijner. Dat is nou het geloof, gemeente. Het ware geloof. Het geloof in beoefening. Dat niet zonder Christus kan. Dat hij niet loslaat voordat hij zegent. Heere, ik heb u zo nodig. Dat is moedgevend, gemeente. Als je dat nou mag leven in je eigen... Als je dat nou mag merken in je eigen leven. Hè, dan misschien durf je jezelf niet te rekenen onder Gods kinderen en... Een avondmaal vieren, dat is nog zo hoog. En toch. Daar herken je je nou in. In het leven. In het roepen. Van deze vrouw. Moedgevend. Hè? Als de Heer Jezus nou de enige is die steeds weer overblijft. Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is het rustpunt van mijn hart. Daar zoek ik het. Weet u wie daar nou niks van snapt? Daar wie er niks van snappen, dat zijn die discipelen. Die begrijpen niet dat Christus de enige hoop is van deze vrouw. Zijn discipelen lezen we tot hem komende, vers 23, baden hem, zeggende, laat er van u, want ze roept ons na, stuur haar weg, meester. Ze roept ons na, ze valt ons lastig. Hoor eens wat een praat, ons. De trots spat er vanaf. Ons. Zijn ze niet hard? Ze geven niet zoveel om de ziel van die vrouw en om de ziel van een kind. Wat een beproeving. Voor die vrouw. En van die discipelen heeft ze niet zoveel goeds te verwachten, gemeente. Dwaas ook, hè, om je vertrouwen op mensen te stellen. Op ouderlingen, dominees, kinderen van God. Maar Jezus dan, neemt hij het op voor haar? Hoor wat hij zegt. Ik ben niet gekomen, ik ben niet gezonden door mijn vader, dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Daarmee zegt hij tegen deze vrouw, vrouw, ik kan u niet helpen. Nou, wat is dat nou? Waarom niet? Wil hij niet? Is hij niet machtig genoeg? Oh, jazeker. Maar het kan niet. Mijn vader heeft mij alleen gezonden tot Israël. En u bent een heidense. De beroeping van de heidenen was nog niet gekomen, zeggen de kanttekeningen. De tijd dat het evangelie naar de heidenen gaat, ja, die komt met Pinksteren. Moeder... U bent wel een verloren schaap, jawel. Maar niet van het huis van Israël. Voor hen kan het wel. Maar voor u niet. U staat daar buiten. Dat is ook wat, gemeente. Dat is toch wat. Dan ga je met je nood naar de Heer Jezus toe. En het is misschien van deze preekstoel ook wel eens gezegd. Er is nog nooit iemand teruggestuurd. Maar deze vrouw die krijgt te horen dat het niet kan. Het kan niet. Zou dat nu ook nog kunnen? Ja, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot een eeuwigheid, nietwaar? Je gaat met hoop en verwachting naar de kerk op zondag, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Maar in de kerk, onder de preek, krijg je te horen, ja, het kan niet. Verdient het niet. Want God is rechtvaardig en hij moet de zonde tegen de hoogste majesteit bedreven straffen. Ongeschikt deugt nergens voor al je deugd, al je vroomheid, al je geestelijk bezig zijn, alsof dat zo zuiver altijd is. Het is een wegwerpelijk kleed. Dan zegt Jesaja zelf, namens de Heere. Dan breng je geen stap dichter bij God. Gemeente, Jezus is niet bezig met afwijzen. Hij is bezig met onderwijzen. Hij verhoort niet altijd meteen. Voelbaar. Merkbaar. Als we tot hem komen om genade, barmhartigheid en hulp. Ja, zegt u, is het daarmee dan een onzeker zaakje geworden, dat geloof? En het vluchten tot de Heere Jezus Christus helemaal niet. Dat zullen we straks wel zien. Het geloof, gemeente, vindt vastheid. Vastheid bij de Heere. En het woord van de Heere. Kijk maar. Deze vrouw blijft zich vastklemmen aan de Heere Jezus. Ook al wordt ze schijnbaar afgewezen. Maar de Heere wil haar en ook ons wel leren. Dat genade niet vanzelfsprekend is. En dat genade een wonder is. Dat mensen als rechtelozen, zonder dat ze er recht op hebben, genade ontvangen. U hoeft niet te wanhopen, gemeente. Niemand hoeft te wanhopen, oh nee. Maar ook niet zorgeloos blijven. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. De weg van het aanhouden wil de Heer het geloof oefenen. En leren dat verhoring, genade, niet vanzelfsprekend, onverdiend is. Niets uit ons, alles uit hem. Wat doet deze moeder gemeente als ze hoort dat de Heer Jezus op dit moment er alleen voor Israël is? Wat zou u zeggen, wat zou u doen? Jij? Dat kan niet. Maar weer naar huis gaan dan? Of zeggen, ja, het is niet eerlijk. Israël wel, wij niet. Israël, nou, die fariseeën en die schriftgeleerden en die Israëlieten, dat zijn toch ook geen lievertjes, nietwaar? En waarom dan? Nee. Nee. Dat zegt ze niet. Ze geeft niet af op de Heere Jezus, op de vrijmachten, de soevereiniteit van hem. Zijn doen is rechtvaardig. Het ongeloof, het onbekeerde hart, dat komt in opstand tegen zo'n boodschap. En dan zeg je, ik vind het niet eerlijk. Maar het ware geloof niet. Het ware geloof laat God vrij in zijn handelen. God is God. En ik ben een zondaar. En tegelijk, het laat God vrij, maar het laat God niet los. En het laat ook de Heer Jezus niet los. Prachtig vindt u niet. Moet u zien, die moeder die valt op haar knieën voor de Heer Jezus neer. Als het dan niet kan en als ik er dan niet bij hoor, als ik er dan buiten val, ja, dan wil ik toch maar op één plek zijn en dat is aan zijn voeten. Dat is toch heerlijk als dat bij u zo is. Ondanks alle vragen, ondanks alle worstelingen, ondanks alle twijfels, hè, alles wat je hoort en leest en wat er in je eigen hart leeft. Ik moet bij hem zijn. Aan zijn voeten. De moeder, ze aanbidt Jezus. Heere, help mij, zegt ze. Help mij. Ze gaat niet redeneren. Ze werpt niks tegen. Als de Heere Jezus van alles uit handen neemt. Dan blijft het ene gebed over. Hè. Soms wordt je gebed alleen maar korter. 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 Heere, help mij. Zoals die tollenaar ook zo'n kort gebed had. Wees mij de zondaar genadig. De gemeente, nog steeds klinkt er geen verlossend antwoord uit de mond van de Heere Jezus. Hoor wat hij deze neergeknielde moeder antwoordt. En weer gaat hij verder met zijn geloofsonderwijs en geloofsbeproeving. Hij zegt, het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en aan de honden te geven. De hondenkus, de hondjes. Het eten is voor de Israëlieten, de kinderen van het verbond, niet voor de heidenen. Ja, zo werden heidenen minachtend genoemd door de Israëlieten, honden. Vrouw, je bent een hond en je krijgt het brood van de kinderen niet. Honden moeten daar vanaf blijven, nietwaar? Je hebt zelf een voerbak. De Heer Jezus die bedoelt hier eigenlijk precies hetzelfde als in vers 24. Ik ben alleen gezonden tot Israël en niet tot de heidenen. Nou, nu zal die moeder wel afdruipen. Nee. Hield ze in vers 24 aan. In vers 27 stemt ze toe en ze zegt, ja, Heere, ik ben een heidense en ik hoor niet bij de kinderen, maar bij de honden. Zij die er buiten staan, zij die geen recht hebben op genade. Ja, Heere, doch, dat is weer geloof, hè? Doch, het maar van het geloof, nochtans, doch. Ook de hondjes eten van de brokjes die er vallen van de tafel van een heer. Prachtig, hè? Die vrouw die beleidt, ja Heere, ik ben zo'n hond, ik sta er buiten en ik ben het niet waard. Maar ze grijpt de Heere ook aan in zijn eigen woord. Want we hebben gezien dat heidenen honden genoemd worden. Maar de Heere Jezus heeft het niet over honden. Die wilde honden, hè, die de zweren van Lazarus kwamen likken toen hij aan de poort lag. Dat soort honden die het lichaam van Izebel verslonden toen ze uit het raam viel. De Heer Jezus gebruikt een ander woord, een verkleinwoord. Hondjes. Daarmee wijst hij op die hondjes die bij de mensen verbleven, die soms in een gezin woonden. Speelkameraadje voor de kinderen. En u weet misschien wel wat er dan gebeurt als er dan zo'n gezin aan tafel zat te eten of op de grond zat te eten en er vielen wat kruimels op de grond. Dan was zo'n hondje er als de kip erbij om die kruimels op te likken. En als er niks viel, nou, er vallen altijd wel kruimels natuurlijk. Maar daar kan zo'n dier ook niet van leven. En dan gaat zo'n hondje naast een van die kinderen zitten en dan gaat het kopje scheef en dan kijkt zo'n hondje met die grote trouwe hondenogen. Zo'n kind aan en je kunt wel raden wat er dan gebeurt. Dan laat zo'n kind ongemerkt zo wat van het brood op de grond vallen. Alsof zo'n kind er zelf honger voor lijden. Kijk, zegt die vrouw, ik hoor niet bij de kinderen. Ik ben een heidense. Maar u had het over hondjes. Mag ik dan zo'n hondje zijn? Dat in het huis van Israël rondloopt. En van die kruimels mag eten. Een kruimeltje genade, dat is genoeg, Heere. Hoort u wat die vrouw doet? Ze grijpt de Heere aan in zijn eigen woord. Hij sprak over hondjes. En toen dacht ze, dat woord is voor mij. Daar klemt ze zich aan vast. Ze zag er een belofte in, als het ware, om aan de Heere voor te leggen, hondjes. Daar geloof is vinding rijk, gemeente. Leg uw leven ernaast, gemeente. Ja, Heere. Met toestemmen. Ik sta er buiten. Ik heb er geen recht op. Met al mijn godsdienstig bezig zijn, met mijn gaven en giften voor de kerk, met mijn inzet voor de gemeente, als vrijwilliger in het koninkrijk van God, met mijn gebeden, met mijn tranen. Dat is allemaal niet onbelangrijk, maar het legt geen stofje in de weegschaal. Als het erom gaat, kan ik voor God bestaan. Het enige wat overblijft is, ja, Het woord van de Heere. En deze vrouw klemt zich eraan vast. Gemeente, als je nou tot ontdekking gekomen bent, hè, dat er in jezelf geen enkel houvast is, dan wordt hier in dit woord het houvast geboden. Deze vrouw, hoewel ze niet op het erf van het verbond leefde, zat aan één woordje genoeg, aan één draadje genoeg, om zich aan vast te klemmen. Een paar woorden uit de mond van de Heer Jezus, hondjes. Nou, gemeente, u hebt een Bijbel vol. Levende woord van de Heer. Vertaald in uw eigen taal. Het woord dat ons veroordeelt en onze buiten zet. Maar het woord wat ook een schatkamer is, vol beloften voor zondaren. Beloften die ons binnen willen halen. Beloften waar ook nog eens een streep onder gezet is toen we gedoopt werden. Hoe vaak hebt u het niet gehoord? Dat er genade is voor de grootste van de zondaars. Geen draadjes, maar onbreekbare kabels. En het is Pinksteren geweest, gemeente. De tijd van de kruimels is voorbij. Er is een volheid van genade. Voor wie? Ja, voor honden. Bent u er zo een? Zoals Asaf, die het beleed in Psalm 73. Ik ben een groot beest bij u. Hij is geen karig Heere, gemeente, echt niet. Hebt u daar nou honger naar? Naar de genade die er bij de Heere is. Dan weet je ook dat de draf die de wereld biedt niet kan verzadigen. Dat niets kan verzadigen. Hier is het woord van genade. En in de weg van het aangrijpen van dat woord. In de weg van het pleiten op dat woord. Als een rechteloze. Wil de Heere die honger stillen en verzadiging geven. Zijn genade wegschenken. Denk nog even terug aan dat beeld, gemeente. Hondje, kopje scheef. Kind. Dat kind kan niet over zijn hart verkrijgen om dat dier niks te geven. Al moet hij er zelf honger voor lijden. Zouden we die hondjes niet navolgen? De ogen slaan op hem. Ik hef tot u die in de hemel zit. Mijn ogen op hem wit. Dan zal de Heere horen, gemeente, als u zo'n beroep doet op hem. In het Hooglied lees je dat de bruid... De ogen slaat op de bruidegom en dat die bruidegom zegt van... Bruid, kijk alsjeblieft de andere kant op. Wend uw ogen van mij af. Ze overweldigen mij. Ze brengen me in beroering. Ze doen me geweld aan. Daar zegt iemand, dat is de bruid. Daar kan ik mezelf niet door rekenen. Nou dan dat woord van de Heer Jezus. Indien dan gij die boos zijt... Weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Al wie hem bidt. Ja, moest er zo'n kind misschien honger voor lijden. Als die zijn eigen brood weggaf, had die geen eten. De Heer Jezus wilde er alles voor lijden, gemeente. Hij had zichzelf zijn leven ervoor over. De bittere en smadelijke dood van het kruis wilde hij ondergaan. De last van de toren van God die wij verdienen, die wilde hij dragen. Om bidders als deze vrouw te horen, te verhoren, om ziekte en zonde op zich te nemen, moest hij tot zonde gemaakt worden. Eeuwige straf ondergaan, de helse Godverlatenheid. Bleef het voor die moeder eventjes stil? Voor hem bleef het een eeuwigheid stil. In die 3 uur durende duisternis. Opdat God u zou kunnen antwoorden. Houd aan, gemeente. De Heere hoort om Jezus wil. Al wat ons ontbreekt. Het is bij hem te vinden. Ook als je tot ontdekking gekomen bent. Dat je zo weinig kent van het leven van deze vrouw. Het geloofsleven van deze vrouw. De Heere kan van zijn woord niet af. Als u daarop gaat staan. Dan zult u het ervaren. Op zijn tijd. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij houdt getrouw zijn woord. En kijk maar. Hoor wat hij zegt tegen deze vrouw. En dat is het laatste. O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. De Heer Jezus helpt en verhoort het gebed van de moeder. Hij zegt iemand, wacht even, Dat klopt toch niet? Ze hoort toch niet bij het huis van Israël? Ze is toch een heidense? Ze hoort er toch niet bij? Kan het dan nu wel? Gemeente, als deze vrouw zich vastklemt aan het woord van de Heer Jezus. Dan kan, dan wil, dan mag hij helpen. Ten diepste hoort ze ook bij dat volk van Israël, gemeente. Wat dacht u? Ze is een dochter van de vader aller gelovigen, van Abraham geworden. Straks zal het voorhangsel in de tempel scheuren. Wordt het Pinksteren, dan wordt het waarheid voor alle heidenen die tot geloof komen. De Heere zal ze tellen als in Israël ingelijfd en de naam van Sions kinderen doen dragen. Maar hier is er al één. Uit het heideland. Vrouw, groot is uw geloof. Dat is bijzonder, gemeente. Bijzonder in het evangelie van Matthäus. We hebben al gezegd in het begin van de preek dat Matthäus vooral voor de Joden geschreven is. En er wordt benadrukt dat hij Jezus, de Messias, is van Israël. Matthäus laat bezien hoe bevoorrecht Israël is. Maar tegelijk laat Matthäus zien dat de komst van de zaligmaker tot heil en zegen zal zijn voor heidenen. Matthäus 1, daar kom je Raagab tegen. En Rut, de wijzen uit het oosten, Matthäus 2. En later die Romeinse hoofdman over 100, die had ook zo'n groot geloof. En nu deze Canaanese vrouw. Groot is uw geloof. Gemeente, dat lees je nou nergens dat de Heer Jezus dat tegen een Israëliet zegt. Nergens. Ook niet zijn discipelen. Zijn discipelen noemt hij wel kleingelovigen. Deze vrouw en heidin. Groot is uw geloof. Beschamend voorbeeld voor die discipelen, voor Israël. Voor de fariseeën die zich ergeren aan de Heere Jezus. Voor de discipelen zelf, ja. Er is wel geloof in hun hart, maar nog zo zwak. Zij hebben een klein geloof. En deze vrouw een groot geloof. Die buitenstaander. Die de discipelen geen blik waardig keuren. Gemeente, we maken er geen toepassing bij, maar we moeten natuurlijk uitkijken en met ons oordeel over anderen. Die net wat anders eruit zien. Of wat anders spreken. Die Canaaniet hier in de tekst. Groot is haar geloof. En wat is dat nu, gemeente? Een groot geloof. We begonnen de preek ermee. Groot geloof. Nou, dat is een toevluchtnemend geloof. Dat zie je in de tekst. Ze neemt de toevlucht tot de Heere Jezus. En soms dan wordt het onderscheid wel gemaakt uit toevluchtnemend geloof, bevestigd geloof, verzekerd geloof. Nou, hier zie je een groot geloof, een toevluchtnemend geloof. Dat zijn dus niet de kleintjes in de genade die een toevluchtnemend geloof hebben. Het zijn de groten in het Koninkrijk van God, gemeente, die leren en steeds weer opnieuw leren. Dat ze er buiten staan en toch niet zonder de Heere kunnen. En daarom aanhouden bij de troon van de genade. Een beroep doen op het woord alleen. Denk aan Luther, hè, wat hij geschreven heeft op dat briefje toen dat gevonden werd toen hij gestorven was. Wij zijn bedelaars. Nou, dat is het. En dan blijven we bedelaars. En des te meer die nou je bedelaarshanden uitstrekt naar de troon van de genade, naar de Heere. Des te groter het geloof. En des te meer je ontvangt op het geloof. U geschiedde gelijk gij wilt. Haar dochter werd gezond. Van diezelfde uren. Groot is uw geloof. Word je daar iets mee, gemeente? Oh nee, oh nee. Met klein geloof, daar word je wat mee. Denk aan de discipelen. Die maken ruzie over wie de meeste is. Maar iemand die grote, lege bedelaarshanden op moet heffen en mag heffen. Die wordt daar niks mee. Die is afhankelijk van wat de Heere erin stopt. Zo iemand wordt niet groter. Zo iemand wordt alleen maar kleiner in eigen oog. Hoe groter geloof, gemeente, hoe kleiner je bent. Voor God. Ootmoedig. Ja, wel wordt de Heere groter. Groter en groter. Voor je beleving. Vanwege zijn genade. Groot is uw geloof. Beschamend voor de discipelen, gemeente. Het is ook een veroordelend woord. voor Israël dat dan de Heere Jezus voorbij leeft. En voor allen in de kerk hier die dat leven van die vrouw niet kennen, niet begeren. Het zet al alle godsdiensten buiten. De degelijke fariseer. Deze vrouw had een gerucht gehoord. En ze kwam tot Jezus met geloof, met verwachting. En wij en u. Zondag aan zondag, gemeente. Wordt de Heere Jezus aan uw hart gelegd. En hij smeekt. Wend u naar mij toe, wordt behouden, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Geef mij uw hart, zondaar. Leer het van mij verwachten, voor uzelf, voor uw ziel, voor uw kinderen. En al je bezwaren, ik wil ze wegnemen, door mijn woord en geest. Al wat u ontbreekt, ik wil het geven, mild en overvloedig. Vergeving, kracht, moed, heiliging, vreugde, uitzicht, geduld, ootmoed, alles. Hoe zullen we ontvlieden, gemeente? Alsof zo'n grote zaligheid, alsof die grote zaligmaker geen acht slaan. De Heer Jezus zegt in de Bijbel dat het Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan de inwoners van Capernaum. Zoveel wonderen waren daar verricht. Zoveel preken hadden de mensen daar gehoord. Toch, ze hadden zich niet bekeerd. Vanmorgen komt hij, Jezus, in het gewaad van zijn woord, hier in de Ebenezerkerk, het heidense land, zoals hij kwam in de delen van Tyrus en Sidon. Hoe lang nog? Hij kan ook vertrekken, lees je in vers 21. Hij wordt u gepredikt. De verloren schapen van dat nieuwe huis van Israël. Gemeente, nu is het de dag der zaligheid. Zijn er van die mensen, als deze vrouw, bedelaars, met nood, met zonden, die niks meer hebben van zichzelf. Roep hem aan. Grijp hem aan in zijn woord. Vertrouw daarop, gemeente. En hoe groter nou die bedelaarshanden zijn, hoe groter het geloof. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Wat een wonder is dat, Heere. U die door goedheid wordt aangedreven. Mild bent in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Mag dat beleving zijn, Heere, voor ons allen. Beleving worden. En dat we van die gunst ook leren zingen en erin mogen roemen. Dank voor uw woord, Heere. Ontfermt u zich over ons allen. Geef ons dat leven van die vrouw. En dat we niet alleen voor onszelf tot u de toevlucht nemen, maar ook voor onze kinderen. Misschien is er wel iemand geweest die het in stilte gebeden heeft. Heere, mijn dochter. Heere, mijn jongen. In de macht van de mensenmoordenaar. Dat u me redde. Zou u die gebeden willen horen, Heere? Aanvaard onze dank voor alles wat u schonk. Vergeef het zondige wat er was in spreken en luisteren. Wilt u ons luisteren en ons spreken? Ons zingen, bedekken. Met het volmaakte luisteren, spreken en zingen van u, Heere Jezus Christus. Zie ons aan in hem. Breng ons vanmiddag andermaal rond uw woord bijeen. En hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte 145 vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.